Goedemorgen, broeders en zusters. Ook van mijn kant God zegen voor het nieuwe jaar. Dat is makkelijk als je hier staat, dan kun je dat in één keer doen. Allemaal van harte God zegen voor het nieuwe jaar toegewenst. En zijn vreugde toegewenst ook en toegebeden. Want de vreugde van de Heere, dat is onze kracht. We gaan met elkaar lezen in Matteüs 5. En we vervolgen onze serie met de derde zaligspreking. En die vinden we in vers 5. En dat vers wil ik lezen met u, alleen dat vers. En dan wil ik nog een stukje lezen uit Matteüs 11. Waar ik ook naar zal refereren in de boodschap deze morgen. Dus is Matteüs 5, vers 5. Daar lezen we de derde zaligspreking of gelukspreking. Gelukprijzing die de Heer Jezus uitspreekt. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En dan Matteüs hoofdstuk 11. Lezen we vanaf vers 25. Waar ook die zachtmoedigheid naar voren komt. Matteüs 11 vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover dit gedeelte. Het is goed om, het is de derde boodschap over de zaligspreking, maar het is goed om ook weer even na te denken over de hoorders van deze reden. Wie waren zij? Wat was hun cultuur? Hoe ontvingen zij deze boodschap? En dat helpt ons ook om deze zaligspreking wat meer toe te passen op onszelf. En ook het bijzondere ervan in te zien. De mensen die onder het gehoor waren van de Heer Jezus, dat waren natuurlijk Israëlieten. En zij kenden in hun geschiedenis een hele lange periode van onderdrukking. Het volk Israël kende een lange periode van onderdrukking. Zoals we weten, en van bezetting, ze zijn door het Assyrische Rijk overrompeld, aangevallen en overmeesterd. Dat Assyrische Rijk werd gevolgd door het Babylonische Rijk. Daarna het Medo-Persische Rijk, de Mede en de Perzen die over Israël heersten. En daarna het Griekse Rijk, de Grieken, Alexander de Grote, die het volk Israël bezette. En toen was er, dat is eigenlijk in de stille periode, zoals wij die noemen, de 400 stille jaren tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, was er een opstand door de Maccabeërs, zoals ze genoemd werden. Waarschijnlijk, ik weet niet of u die apocryfe boeken wel eens gelezen heeft, de Maccabeën. Maar daar lees je over een opstand. En er was Judas de Maccabeër met een hele, met zijn volgelingen. Die veroverde in 167 voor Christus de tempel. En die wierpen het juk van de Griekse overheersing af. Dat was best bijzonder. En, maar die vrijheid, dat ze dat juk afwierpen, die vrijheid duurde ongeveer maar 100 jaar. Want in 68 voor Christus werd Judea door Rome geannexeerd. Dus het grote Romeinse Rijk, wat een opvolging was van het Griekse Rijk, die het Griekse Rijk overrompelde, viel ook weer Judea, Israël binnen. in 68 voor Christus. En zo zuchtte Israël onder het juk van dat grote Romeinse Rijk. Judea was een vazalstaat geworden. En Rome bestuurde deze staat. Dus Judea was een staat geworden eigenlijk van het grote Romeinse Rijk. Ze mochten wel bepaalde hun godsdienst bewaren. Bepaalde culturele kenmerken mochten ze gewoon blijven houden. Maar ze werden bestuurd vanuit Rome door een gouverneur. Wij kennen Pilatus, kennen wij goed, in de tijd van Jezus. Die Jezus het rechtspraak over Jezus deed. Dat was één van zo'n gouverneur. Maar de vraag is eigenlijk van hoe ging het volk Israël daarmee om? Hoe gingen de Judeërs, de Israëlieten daarmee om? En er waren ongeveer, ik denk grofweg 4 hoofdstromingen binnen Israël, die er allemaal weer verschillend mee omgingen. De Farizeeën, zoals wij ze kennen uit de evangelie in de tijd van Jezus. Farizeeën betekent zoiets als apart zetten, afscheiden. Die waren heel erg opgericht om de cultuur en de godsdienst te behouden, zich heel erg aan de wetten blijven houden, om maar niet te vermengen met Rome. De Sadduceeën waren veel meer, was veel meer een politieke beweging die eigenlijk wat meer met Rome in gesprek ging en op eigenlijk een politieke manier, een beetje water bij de wijn, zeg maar, om dan toch een stuk eigenheid te kunnen bewaren. En had je nog de Essenen en de Zeloten, en dat waren groeperingen die veel meer zoiets hadden, we moeten dat Romeinse juk van ons afwerpen. We moeten met militair of met geweld moeten we Rome dat juk van ons afwerpen. Wat ze allemaal gemeen hadden, deze 4 stromingen, was dat ze geloofden dat er een Messias kwam, een verlosser, die met een militaire of een bovennatuurlijke manier hun zal bevrijden van het juk van Rome. Die vrede zal brengen door op bovennatuurlijke of militaire wijze in te grijpen. En Israël te bevrijden en Israël weer de plek te geven die ze, die God hun had beloofd. En dan komt Jezus op ten tonele. De Messias, de koning der Joden. Hij komt en hij begint te onderwijzen. Redelijk aan het begin van zijn bediening, heb ik de vorige keer al gezegd. En dan onderwijst deze Jezus: zalig, gelukkig zijn de armen van geest. Zijn degenen die het niet kunnen. De nederigen, de afhankelijken, de behoeftigen. Zalig zijn de treurenden. Zij zullen vertroost worden. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bevatten. En dat ging er niet in bij de leiders van het volk. En dat begrijp je ook wel als je die gedachten van hun begrijpt. Hoe kan je nou door zachtmoedigheid, door afhankelijkheid, door behoeftigheid, door treuren, hoe kan je dan vrijkomen van die overheersing en van datgene wat je zo in de klem houdt? Ik las ergens dat vond ik wel mooi, dat de afwijzing van Jezus, dat ze hem verwierpen als Messias, niet primair plaatsvindt aan het kruis of rondom de kruisiging, dat ze riepen weg met hem, maar dat hier al begon, aan het begin van zijn bediening. Want deze boodschap stond haaks op hun beleving. Hier begon zijn afwijzing al. En je ziet door de hele door de evangelie heen, zie je gewoon dat de Farizeeën, de Sadduceeën, de leiders in ieder geval van het volk, het niet konden, in het Engels zeg je, they couldn't buy it. Ze konden het niet kopen, ze konden het niet slikken. Dit ging er niet in bij hun, om op deze manier het gevecht te winnen. En dat is denk ik ook wat wij moeten leren. Dat de principes die Jezus leert heel erg anders zijn en haak staan op datgene wat ook onze cultuur leert. En wat wij van nature gewend zijn. En daarom is het goed om erover na te denken. Om ook na te denken met elkaar over zalig zijn de zachtmoedigen. Want dat is een hele mooie boodschap. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. We gaan eerst nadenken over wat is dat nou? Wat is zachtmoedigheid? Waarom is dat nou zo'n kracht? Zachtmoedigheid is een kracht, want diegenen die zachtmoedig zijn, die zullen de aarde beërven. Die zullen straks de nieuwe aarde gaan bevolken. De nieuwe aarde zal dus niet vol zijn met degenen die, ja, de sterken, zeg maar. Maar de nieuwe aarde zal vol zijn, zal bevolkt worden, bewoond worden door zachtmoedigen. Zij zullen de aarde beërven. Hoe ziet dat eruit? Wat is het? Nou, het is de karaktertrek die tot uiting komt in relatie tot anderen. We hebben die eerste twee hebben behandeld, de eerste twee zalenspreken, arm van geest en treuren. Die hebben heel veel te maken met het omgang met God. De armen van geest, zalen zijn de armen van geest, want zij, van hen is het koninkrijk der hemel. Zij komen open te staan voor Gods redding. Ze zijn leeg geworden van zichzelf, behoeftig en komen open voor Gods redding. De treurenden zijn degene die, ja, hun zondigheid, hun gebrokenheid, hun kapotheid zijn gaan zien door Gods ogen. En daarover kunnen huilen, daarover kunnen treuren. Die zijn ontdekt aan zichzelf. Dat heeft te maken met de relatie met God. En van daaruit, vanuit die eerste twee zalensprekingen, daarom volgen ze elkaar ook op. Ze staan, ze zijn in lijn met elkaar. Van daaruit, vanuit die afhankelijkheid van God, vanuit dat kennen van jezelf, vloeit zachtmoedigheid voort. En dat heeft alles te maken met hoe je in relatie staat tot de ander. Hoe wij in relatie staan tot elkaar. Dat is de eerste opmerking. Ik heb even gewoon wat algemene opmerkingen over hoe dat eruit ziet. De tweede opmerking erover is dat het is het tegenovergestelde. Zachtmoedigheid is het tegenovergestelde van met geweld iets nemen. Het is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid is niet hoogmoed, zoals we heel vaak denken. Tenminste, dat dacht ik. Maar het is hardmoedigheid. En dat woord kennen wij niet, hardmoedig. Maar het is hardvochtigheid, dat kennen wij wel. Op een hardvochtige manier in het leven staan. En dat zie je bij Paulus in 1 Korinthe 4, vers 21. Dat hoef je niet op te zoeken, je mag het op zoek. Ik zal het voorlezen. Dan zegt hij tegen de Korintiërs: wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen? De roede was een aantal takken, hele dunne takjes bij elkaar gebonden, waar je dan een pak slaag mee kon geven. Nou, dat deed flink pijn, denk ik. Moet ik met de roede naar u toe komen, zegt hij tegen de Korintiërs, in zijn vermaning, of in liefde en in de geest van zachtmoedigheid? Dus dan zie je dat dat tegenover elkaar staat. Die roede is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid. Dus geweld, moet ik met geweld, moet ik op een harde manier, zegt hij, jullie de les lezen, zodat jullie tot andere gedachten komen? Of zal ik komen in liefde en in de geest van zachtmoedigheid? Dus dat is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid. Hij zegt dan ook in Galaten 6, vers 1, broeders, ook als iemand onverhoeds, onverwachts of erin valt, tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, zo iemand weer herstellen in een geest van zachtmoedigheid. Dus dat is onze roeping, ook naar elkaar toe. Als iemand zondigt, als iemand de verkeerde weg opgaat, om de ander niet met geweld of niet op een harde manier, op een hardvochtige manier terecht te brengen, maar in een geest van zachtmoedigheid, leert de Bijbel ons. Inlevend, empathisch, met een zacht gemoed. De derde opmerking, even de algemene opmerking, is dat het zachtmoedigheid is niet dat je slap bent. Het is niet zeg maar, ik ben een zacht gekookt eitje of zo. De christen is een zacht gekookt eitje. Dat niet. Niet slap, niet soft. Nee, wat ik ook een hele mooie definitie vind, is het is kracht onder controle. Het zit heel erg gelinkt aan beheerste kracht. Want Jezus was zachtmoedig. We lezen in Matthäus 21 en we hebben dat net ook gelezen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Jezus was zachtmoedig, nederig. Maar hij was niet slap. Hij was niet soft. Het was geen zachtgekookt eitje, met alle respect. Dat was hij niet. Hij was ontzettend krachtig. En één voorbeeld daarvan, in Johannes 2 lezen we, je kent die geschiedenis vast wel, dat hij de tempel reinigt. Hij reinigt de tempel. Hij wordt geraakt door de, ja, dat mensen offerdieren verkochten en het religieuze systeem in stand hielden door er zelf beter van te worden. Hij zag dat het huis van zijn vader een koopmanshuis was geworden, waar verkeerde praktijken plaatsvonden. En dat raakte hem. En wat hij doet, hij maakt een geesel van touwen. Jezus maakt een geesel van touwen. En hij gaat die tempel binnen en hij maakt die tempel schoon. Hij drijft die mensen eruit, die kopen, die handelaars. Hij keert de tafels om, staat er in Johannes 12. Zie het voor je, of Johannes 2. Zie het voor je, Jezus. Misschien heb je wel een heel ander beeld van Jezus. Maar dit deed Jezus. Hij keerde de tafels om van de wisselaars. En hij zei, jullie moeten weggaan. Jullie hebben het huis van mijn vader gemaakt tot een huis van koophandel. Hij was niet soft. Maar dit was ook niet ongecontroleerde woede. Dat was het ook niet. Want het feit dat hij wist precies wat hij deed. Hij maakte een geesel van touwtjes. Nou, daar heb je even de tijd voor nodig. En er staat ook dat hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot het huis van koophandel. Dat woord, dat betekent ook echt zeggen. Er staat niet, hij schreeuwde, jullie maken het huis van. Zie je, Jezus was niet soft. Hij was krachtig. Hij kon het niet verteren als er onrecht was. Maar tegelijkertijd was hij wel zachtmoedig. Het was kracht onder controle. Dat is om het even ook wel in de goede balans te zetten. Nou, we kunnen er heel veel over zeggen, maar ik denk dat voorbeelden van mensen uit de Bijbel ons ook heel erg helpen. Zachtmoedigheid in actie. Hoe zien wij het in actie in de Bijbel? Die zachtmoedigheid. Nou, ik heb 3 voorbeelden. Ik zou er veel meer kunnen noemen. Echt, ik ging hiermee aan de gang en ik zou hier misschien wel 10 preken over kunnen houden. Want het is echt het is 1 vers, maar er zit zo ontzettend veel in. En je ziet het zoveel terug. Dat vind ik zelf heel mooi ook van de Bijbel, want je gaat erin en je ziet dat het alles weer met elkaar raakt. En ja, ik kan er heel blij van worden. Maar ik heb 3 voorbeelden die ik zelf heel krachtig vind. Van mensen die op een zachtmoedige manier reageerden. De eerste is Abraham. Dus zachtmoedigheid in actie. Om te definiëren, wat is het nou? Hoe ziet het eruit? In Genesis 13, waarschijnlijk ken je de geschiedenis ook, dat Abraham en Lot op weg gingen. God had Abraham geroepen uit Ur. Hij had hem een belofte gegeven. Zijn neef Lot ging mee. Op een gegeven moment wordt de kudde van Lot en van Abraham wordt te groot. Ze kunnen niet meer samen door een deur eigenlijk en samen op reis gaan. Dat wordt gewoon te groot. En de herders van Lot en de herders van Abraham maken ruzie met elkaar. En dan zegt Abraham als leider, zegt Lot, we moeten even praten. Ze gaan de berg op en Lot zegt, of Abraham zegt tegen Lot, Lot, dit gaat zo niet langer. We moeten van elkaar scheiden. En dan komt de zachtmoedigheid van Abraham naar voren. Dan zegt Abraham dit. Laat er geen oneenigheid zijn. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Kies jij maar, Lot. Kies jij maar welke kant je op wil gaan. Ga jij naar links, dan ga ik naar rechts. En ga jij naar rechts, dan ga ik naar links. Lot sloeg zijn ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoestte, was ze als de hof van de Heere. Dat was een prachtig stuk land. En Lot kijkt ernaar, was als de hof van de Heere, staat er in Genesis 13. Prachtig. En Lot kiest voor zichzelf, staat er in Genesis 13 vers 8, heel de Jordaanvlakte. Het feit dat, zie je, zachtmoedigheid komt naar voren in relatie tot de ander, heb ik gezegd. Hè? Dat zie je hier heel erg bij Abraham. Abraham gaf Lot de keuze om te kiezen welk gedeelte hij zou nemen. En ik denk dat dit de kern was. Hoe kon je dat doen, Abraham? Jij had toch de roeping, Abraham? God had jou toch geroepen uit Ur der Chaldeeën? De roeping rustte toch op jouw leven? En fijn dat je neef Lot mee mocht. Maar jij had toch al het recht, Abraham, om te kiezen? Of niet soms? Hij had alle recht. En toch geeft hij de keuze aan Lot. En ik weet zeker, hij gaf de keuze aan Lot in vertrouwen op God. Dat rijmt, maar het is waar. Dat maakte Abraham zachtmoedig. Hij wist dat God zijn leven leidde. En vanuit dat feit, vanuit de zekerheid dat hij wist van, joh, wat Lot ook kiest, God leidt mij. Ik hoef niet zelf die roeping te bewerken. Ik hoef het niet zelf te doen. God leidt mijn leven. Die roeping van God rust op mijn leven. Hij heeft het beloofd, hij zal het doen. En daarom kan ik op een zachtmoedige manier, niet op een hardvochtige manier, niet op een dominerende manier. Hij had alle recht om op een dominerende manier zijn kant te kiezen. Maar kon hij het loslaten en was hij zachtmoedig. Zie je, hierin komt heel erg naar voren dat die zachtmoedigheid een uitvloeisel is van het armen van geest zijn en het treuren. Hij kende zichzelf. Hij stond open voor God. God mocht het doen in zijn leven van Abraham. En daarom kon hij op een zachtmoedige manier, op een zachte manier, kon hij het aan Lot overgeven. Tweede voorbeeld. Ik denk dat dat kenmerkend is voor zachtmoedigheid. Het is je recht opgeven. Niet in je recht gaan staan. Abraham kon in zijn recht staan, hij deed het niet. Hij gaf dat op. Hij gaf zijn rechten op. En hij gaf dat over in de handen van Lot. Hij mocht het doen. En het is heel mooi, want later moet Abraham Lot bevrijden. Hè? Lot werkte zichzelf in de nesten. En Abraham was niet zo van, ja Lot, nu heb je het gekozen, jongen. Ja, het is heel jammer voor je, maar dom van je. Maar hij moet hem zelfs nog bevrijden. Later ook, als er oorlog is. Maar goed, tot zover. Abraham, tweede voorbeeld, Mozes. Hoe zien we zachtmoedigheid nog meer in actie? Mozes, over Mozes wordt dit gezegd in Numeri 12, vers 3. Er staat dit. Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Mozes was zeer zachtmoedig. Hij was de meest zachtmoedige man op de aardbodem, wordt er gezegd. Hoe kwam dit tot uiting? Hoe zien we in het leven van Mozes zachtmoedigheid in actie? Nou, dit vers in Numeri 12 staat in de context dat Mozes werd bekritiseerd. Mirjam en Aaron bekritiseerden hem openlijk, Mozes. Ze zeiden tegen hem van Mozes, of het was nog geen eens dat ze het in de eerste plaats tegen hem zeiden. Ze zaten bij elkaar, zo gaat het denk ik heel vaak, ze zaten bij elkaar en ze hadden het over Mozes. Dat is wat nummer 12 de indruk die het wekt. Ze hadden het over hem en ze zeiden tegen elkaar van, is Mozes de enige tot wie God spreekt? Hij doet net alsof hij de belangrijkste is in het leiden van het volk. Maar hebben wij ook niet een plek? Is hij de enige? Want ja, op zich begrijpelijk, want Mirjam was een profetes. Mirjam profeteerde, lezen we in Numeri. Ook naar de Rode Zee, naar de doortocht. Aaron had de borsttas met de Urim en de Thurim. Ik weet niet helemaal hoe dat te werk ging, maar het was in ieder geval het middel waardoor Gods wil geraadpleegd kon worden. Dat had Aaron als hogepriester. Er waren ook nog 70 oudsten van het volk die profeteerden. En ze zeiden tegen elkaar, ja, Mozes doet net alsof hij de belangrijkste is. Is dat nou terecht? Zijn wij ook niet net zo belangrijk? Hij werd bekritiseerd, zijn leiderschap. En dan komt Mozes zachtmoedigheid naar voren. En in die context staat ook dat Mozes zeer zachtmoedig was. Meer dan alle andere mensen die op de aardbodem waren. Want Mozes komt niet op voor zijn recht. We lezen niet in dat gedeelte dat Mozes zei, ja jongens, alles goed en wel, maar dit is niet terecht wat jullie zeggen. Ik ben door God geroepen. God heeft mij als leider aangesteld. Hij beroept zich niet op zijn positie. Hij gaat niet in zijn recht staan. Hij verdedigt zichzelf niet daarin. Ik zeg niet dat jezelf verdedigen helemaal geen plek heeft, absoluut wel. Maar hierin komt zijn zachtmoedigheid tot uiting, want weet je wie hem verdedigt? God zelf. God zelf verdedigt hem. Want we lezen dit in Numeri 12. Dat God zelf zegt, in Numeri 12, vers 7 en 8, daar zegt God zelf over Mozes, hij is trouw in heel mijn huis. Ik heb daarover nagedacht, dat is even een compliment. Deze Mozes, dit is mijn dienaar, zegt hij tegen Mirjam en Aaron. En deze Mozes is trouw in mijn huis, in mijn huisgezin, in mijn over mijn mensen. Daar is deze Mozes trouw over. En Mozes is degene met wie ik van aangezicht tot aangezicht spreek. Wie zijn jullie, Mirjam en Aaron, om hem te bekritiseren? En Mirjam wordt gestraft, ze krijgt melaatsheid. En Mozes moet voor haar bidden, en dat doet hij ook. Daarin komt ook zijn zachtmoedigheid tot uiting. Hij had kunnen zeggen, joh, je verdiende loon. Nee, hij bidt voor haar. Hij treedt tussen Mirjam en God. Zie je weer datzelfde principe. Wat is een zachtmoedige? Dat is iemand die niet op zijn eigen recht staat. Niet zijn eigen gram haalt, zijn eigen recht haalt. Niet zijn positie probeert vast te houden, koste wat het kostte. Maar iemand die God voor zich laat vechten. En daarin, vanuit die wetenschap, kan er een zachtmoedige houding zijn. Derde voorbeeld. Jezus zelf. In Matteüs 21, vers 5 lezen we dat Jezus zachtmoedig wordt genoemd. Dat is bij de intocht in Jeruzalem. Dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnengaat. En daar lezen we dat de profetie ook in vervulling gaat. En in die profetie staat, zeg tegen de dochter van Sion. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin. Zachtmoedig. Wat maakte Jezus zachtmoedig? Hoe kwam dat tot uiting? Nou, doordat Jezus niet vasthield aan zijn recht, aan zijn goddelijkheid, lees in Filippenzen 2. Jezus gaf zichzelf helemaal over aan zondaars. Net zoals dat Abraham zich overgaf aan de meningen van Lot in vertrouwen op God, gaf Jezus zich als mens over aan zondaars. Hij gebruikte niet zijn goddelijkheid, maar hij liet zijn goddelijkheid ondergeschikt zijn aan zijn menselijkheid. En hij gaf zich over helemaal in vertrouwen op God, dat God met hem mocht doen wat hij wilde. En daarom ging hij niet in zijn recht staan in zijn eerste komst, als lam. Hij gaf zich over. Hij had alle macht, ook toen hij als mens op aarde was. Hij zegt tegen Petrus, tegen de discipelen zegt hij, als hij gevangen genomen wordt, zegt hij van, joh, ik ben bij machten om, als ik mijn vader bid voor 12 legioenen engelen, nou dat zijn er wat hoor. Als ik mijn vader bid voor 12 legioenen engelen, dan zullen ze gegeven worden. Dan was de hemel open gegaan als Jezus in de hof van Gethsemane, toen Judas en de mensen en de soldaten met stokken en zwaarden op hem afkwamen om hem gevangen te nemen. Dan had Jezus kunnen bidden tot de vader voor 12 legioenen engelen, was de hemel open gescheurd. En waren de engelen als een enorme strijdkracht naar beneden gekomen. En hadden ze allemaal een kopje kleiner gemaakt. Had hij kunnen doen, hij deed het niet. Hij was zachtmoedig. Hij gaf zich over aan mensen. In vertrouwen op God. Samenvattend, wat is zachtmoedigheid? Een zachtmoedig is iemand, dat heb ik opgeschreven van hieruit, vanuit wat ik heb laten zien. Een zachtmoedig is iemand die zijn eigen rechten heeft opgegeven of losgelaten. In het vertrouwen dat hij van God is en dat God hem recht zal doen. En daarom vriendelijk, geduldig, beheerst, liefdevol en open is. Dus dat is de basis van waaruit zachtmoedigheid tot uiting komt. Iemand die zijn recht heeft opgegeven. Dit is het gekruisigde leven. Dit is precies ook wat Paulus zegt, van ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ik hoef niet mezelf allemaal te doen. Ik hoef niet zelf mijn positie vast te houden. Ik vond een heel mooi, misschien om het dan op te hangen, een mooi voorbeeld. Tenminste, ik vind het mooi, het helpt mij. Dat is van het verschil tussen de vuist en de open hand. Dus je hebt een hardvochtigheid, tegenovergestelde van zachtmoedigheid, is de vuist. Dat is zeg maar met geweld dingen nemen. Het is ook je positie, je naam, alles wat je hebt in het leven, wat je hebt, vasthouden. Met gebalde vuist vasthouden. Dat is hardvochtigheid. Het is ook, de vuist is ook, zeg maar als hier alles is wat jij bent, de vuist is ook, dat is hard. Dus je bent ook onbenaderbaar, hard, niet leerbaar, niet kneedbaar. Zachtmoedigheid zou je kunnen symboliseren met een open hand. Dat is dat alles wat je bent, wat je hebt, de positie die je hebt gekregen, is op een open hand. God mag het zo wegpakken. Het bepaalt niet meer wie jij bent. Het is niet meer jouw identiteit. God mag het wegpakken en je weet nog steeds, ik ben van God en hij is van mij. Ik behoor hem toe. De open hand. Dat is ook benaderbaar, open, zacht. Bij Abraham, ik heb hier ook opgeschreven, vermurfbaar. Dit is onvermurfbaar. Er valt niet met je te praten. Je bent overtuigd, dit is het, en no matter what. Dit is zeg maar, met Abraham viel te praten. Abraham liet Lot inspraak hebben in zijn leven, in vertrouwen op God. Het tweede punt. Dit was dus hoe zachtmoedigheid eruit ziet. Hoe is dit te verkrijgen? Dat is de vraag natuurlijk. Ik word wel eens ontmoedigd van mezelf, als ik mezelf ook in relatie tot mijn kinderen zie. En ze halen soms het slechtste in je naar boven, dat je denkt van, tjongejonge, ik wist niet dat dat erin zat. Paul en ik hebben het ook nog tegen elkaar gezegd, ja mooi, zachtmoedigheid. Maar poeh, het is nou niet echt heel erg manifest in ons leven. Als je ziet hoe boos je soms kan reageren, hoeveel woede er dan in je zit, hoe snel je met de vuist dingen voor elkaar probeert te maken. Dat is de kortste klap ook, hè? Snel, op een dominante manier, om dan op een zachtmoedige manier in het leven te staan in relatie tot anderen. Dat is niet makkelijk. Tenminste, als jij het wel makkelijk vindt, mag je hier getuigenis geven. Ik vind het niet makkelijk. Maar hoe is dit te verkrijgen? Want uiteindelijk moeten we dit hebben. Want we willen die aarde beërven, toch? We willen bij het koninkrijk horen. We willen bij Jezus horen. En Jezus zegt, een van de kenmerken van mijn discipelen, van mijn volgelingen is dat ze zachtmoedig zijn. Nou, van daaruit heb ik dus Matteüs 11 ook gelezen. Omdat daar staat hoe we het kunnen verkrijgen. Want het is een vrucht van de geest, ook, Galaten 5. Het is een vrucht van het leven met God. Matteüs 11 zegt Jezus, hij ziet de mensen gebukt onder de lasten van de fariseeën, gebukt onder het juk van datgene wat zij hen oplegden aan wetten, aan regels. En hij zegt, joh, kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat juk opnemen, dat betekent dat je een volgeling wordt van Rabbi Jezus. Als je in de tijd van Jezus had geleefd en er kwam een rabbi, een leraar, langs en die zei tegen jou, neem mijn juk op je, leer van mij, volg mij. Dan zei die, kom bij mij in de leer, word mijn volgeling, word mijn discipel. En Petrus deed dat bijvoorbeeld, hij liet alles achter en hij ging onder het juk van Rabbi Jezus. Hij ging leren van hem. En dat is heel mooi, ik hoorde dat pas ergens, vond ik heel mooi. Als zo'n, bijvoorbeeld je hebt een zoon, als jij een zoon hebt, en die zoon die gaat in op zijn uitnodigingen, die mag door verschillende stadia's, dat ga ik nou niet toelichten, maar die mag uiteindelijk in de leer bij zo'n rabbi. Weet je wat zo'n vader dan bad voor zo'n zoon, die in de leer ging bij die rabbi? Die bad dan, mogen je bedekt worden met het stof van de rabbi. Met andere woorden, mag het zo zijn dat je heel dicht bij die rabbi blijft. Zodat je alles leert van hem wie hij is en wat hij weet. Zodat je net zo wordt als die rabbi. Als Jezus zegt, kom naar mij toe. Neem mijn juk op je. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte. Dan doet hij een uitnodiging om hem te volgen. Om in de leer te gaan bij rabbi Jezus. Wat heel mooi is in deze tekst, als je hem omdraait. Als je naar rust verlangt, verlang je naar rust? Wil je rust vinden voor je ziel? Dan moet je zachtmoedig worden en nederig van hart. Hoe word je zachtmoedig en nederig van hart? Door in de leer te gaan bij Jezus. Door het juk van hem op te nemen. Neem mijn juk op je. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan zul je rust vinden voor je ziel. Zachtmoedigheid geeft rust voor je ziel. Die open hand geeft rust. Dit is vermoeiend. Dit geeft rust. Zachtmoedigheid leren we dus. Zachtmoedigheid is een vrucht van de omgang met deze rabbi. Het is een vrucht van de omgang met God. De omgang met Jezus. En daardoor ook een vrucht van de Heilige Geest. Dat is nog steeds abstract, denk ik. Hoe leer je het nou van Jezus? Nou, ik zelf vond het heel mooi. Door te kijken naar het leven van Mozes. Mozes was toegewijd aan God. Mozes, als je naar het leven van Mozes kijkt op een afstand, dan zie je God aan het werk. Als jij in de leer bij Rabbi Jezus gaat, dan gaat Rabbi Jezus jou leren, jou vormen, jou kneden. En wij zien hem nu niet. Wij kunnen niet net zoals Petrus hem volgen elke dag, je werk achter je laten en hem volgen en hem zien en aan het werk zien. Maar we kunnen hem wel aan het werk zien in ons leven. En dat is voor mij hoe hij ons leert. Als we kijken naar het leven van Mozes, zien we God aan het werk. Als je naar je eigen leven kijkt, met die ogen dat Rabbi Jezus jou vormt, als je aan hem toegewijd bent, dan zie je hem aan het werk. En ik wil je daarmee bemoedigen. Hoe kijk je naar je omstandigheden? Hoe kijk jij, als je een volgeling van Jezus bent, hoe hij jou vormt? Interpreteer jij jouw omstandigheden als tegenslag, als moeite? En waarom gebeurt dit nou? Waarom overkomt mij dit? Of zie je dit, zie je dat als zijn lering van de Rabbi Jezus die jou aan het vormen is? Die de regie heeft over jouw leven. En die zegt, als jij mij lief hebt, dan doe ik alle dingen medewerken ten goede. Wat is het goede? Dat je gevormd wordt naar mijn beeld. Dat je net zo gaat worden als ik. In het leven van Mozes zie je dat prachtig. Hij was de zachtmoedigste man van de aarde. Hoe had God hem gevormd tot die zachtmoedige man? Nou, God had het hem geleerd in een proces. We weten, hij werd te vondeling gelegd, Mozes. Hij werd opgepikt door de dochter van de farao, komt aan het hof van de farao terecht en groeit daar op als een jongen. En als een man, als een puber, hij wordt man. En op zijn 40ste jaar verlaat hij het paleis. En daarin heeft God hem gevormd. Hij zag dat misschien zelf helemaal niet, ik weet het niet. Misschien wel. Maar God heeft hem in die 40 jaar gevormd. Want in Handelingen 7, vers 22 staat dit. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was machtig in woorden en daden. Daar had hij, God hem een leerschool gegeven van wijsheid, van kennis. En was hij ontwikkeld en geworden tot de man die hij was. Machtig in woorden en in werken of in daden. En dan gebeurt het. Mozes komt uit dat paleis. Hij heeft een hart voor zijn volk. Hij ziet zijn volk lijden. En hij zegt, ik kan zo niet langer. En hij kiest ervoor om op te komen voor zijn volk met de vuist. Daar is hij weer. En hij slaat de Egyptenaar dood. Op een hardvochtige manier probeert hij datgene te bewerken wat hij op zijn hart heeft. En wat God ook, denk ik, op zijn hart had gelegd. Namelijk om het volk te bevrijden. Met de vuist. En hij slaat de Egyptenaar dood. En de volgende dag komt hij bij zijn volksgenoten. En die zeggen van, joh, hij probeert weer een ruzie te sissen. En hij zegt, het volk zegt van, joh, ga je ons ook doodslaan? En hij schrikt dat het bekend is en hij moet vluchten. En hij gaat de woestijn in. En daar begint zijn tweede opleiding. 40 jaar in de woestijn. Hoe leert God het ons? Door de omstandigheden. God gebruikt onze omstandigheden. God heeft een plan. Hij heeft de regie in ons leven. Geloof je dat? Het helpt mij om zo te kijken naar mijn leven. Dingen gebeuren niet zomaar. Het was niet zomaar dat Mozes 40 jaar aan het hof was om daar te leren. Maar het was ook niet zomaar dat hij 40 jaar de woestijn inging. Weet je hoe lang 40 jaar is? Ik ben het nog niet. 40 jaar de woestijn in. Achter de schapen aan, stof happen, zand bijten, schapen in het gareel houden. Schapen schijnen ontzettend eigenwijs te zijn. Daarom worden wij ook vergeleken met schapen. Schapen in het gareel houden, 40 jaar lang. En dan op zijn 80ste komt God in de brandende braambos. En hij gaat dichterbij en God spreekt tot hem. En God zegt tegen hem, Mozes, jij wordt de leider van mijn volk. Jij bent degene die ik heb uitgekozen, die ik heb klaargemaakt, die ik heb gevormd om mijn volk te gaan leiden. En dan zegt Mozes, die machtig was in woorden en in daden, lees in Handelingen 7, de reden van Stefanus, die zegt dan na die 40 jaar, maar heren, kies maar een ander. Je moet mij niet hebben, je bent bij de verkeerde. Kies een ander. Ik kan dit niet, ik kan niet spreken. Ik stotter, ik kan dat niet, heren. Stuur een ander. Nou, en dan begint die dialoog. En daarin is het één groot mantra van, oké, Mozes, jij kunt het niet, maar ik kan het wel. Jij bent het niet, Mozes, maar ik ben die ik ben. En ik ga met jou mee. En daarin gaat hij krijgt Aaron mee. En dan komen we bij die confrontatie van met Miriam en Aaron. En lezen we, hij was de zachtmoedigste man van de aarde. Hoe heeft hij het geleerd? Aan het hof, in de woestijn, door met mensen om te gaan die zo ontzettend koppig waren. Dat bemoedigt mij, als ik omga met mijn kinderen. Waarschijnlijk is dat mijn woestijn, ik weet het niet. Ik geniet er ook van trouwens, hoor. Maar het is moeilijk met mensen omgaan. Met kinderen omgaan, met tegengestelde meningen om te gaan. Maar God vormt ons. Rabbi Jezus vormt ons. Hij leert ons. Hoe kijk je naar je omstandigheden? Hij gebruikt dit om je te leren. Daarom is het goed om je aan hem toe te wijden. Hij is ook een zachtmoedige en een nederige rabbi. Het tweede, dus het eerste is, God doet het in ons. Door onze omstandigheden, door van hem te leren, natuurlijk ook van het woord. Door in de leer te zijn bij die rabbi, door zijn onderwijs te volgen, door zijn vorming in ons leven, in de praktijk van alle dag. Dat is het eerste, maar het heeft ook een plek om het elkaar op te roepen. Om te zeggen, je moet het doen. Je moet zachtmoedig zijn. Dat doet de Bijbel namelijk, in Colossenzen 3, vers 12 zegt, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilig en geliefde, bekleed je met innige gevoelens van ontferming. Bekleed je met vriendelijkheid. Bekleed je met zachtmoedigheid. En bekleed je met geduld. Dat heeft ook een plek. Als jij op een hardvochtige manier ergens in staat, of als je toch je recht probeert te halen, dan moeten we elkaar oproepen, op grond van Gods woorden, te zeggen, joh, dit is niet de goede weg. Je moet niet die weg van de vuist gaan. Ga eens de weg van de open hand. Wees vriendelijk, wees geduldig. God zal jou recht doen. God komt voor jou op. Je hoeft het niet zelf te doen. Tot slot. Welke zegen brengt dit, zachtmoedig zijn? Niet de vechters zullen de aarde beërven. De openhand mensen zullen de aarde beërven. Dat is de zegen. Ze zullen de aarde beërven. Zachtmoedigen, Jezus zegt, oh, hoe gelukkig ben je. Gefeliciteerd. Ik prijs jou gelukkig als je zachtmoedig bent. Als je hier iets van kent. Als dit meer en meer realiteit wordt in jouw leven. Want de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De nieuwe aarde is voor jou. Die is van ons. Als we Jezus kennen, als we in het stof van Rabbi Jezus gaan, als we niet opgeven, als we hem blijven volgen, hem blijven vertrouwen in ons leven, dat hij doet wat goed is in zijn ogen. Als we in die overgave leven en ons laten vormen, is de nieuwe aarde van ons. Dat is niet een werk, we moeten het niet zelf doen, ook moet nou proberen om zachtmoedig te zijn. Hij wil dat doen in ons leven en door ons heen doen, als we ons aan hem toewijden. De hardvochtigen zullen daar niet zijn, zij die hier loslaten zullen straks alles krijgen. Ik vind dat een mooi principe. Als je loslaat, krijg je. Als je vasthoudt, verlies je. Durf je los te laten? Durf je op een zachtmoedige manier in relatie te staan tot de anderen en God de strijd voor jou te laten strijden? Hoe gelukkig zijn zij die hun eigen recht en positie hebben opgegeven en van daaruit vriendelijk, beheerst en geduldig in het leven staan. God zal je strijd strijden. Hij zal je recht doen. Je zal alles van hem krijgen. Amen.